De Europese verkiezingen, ze komen eraan. Misschien heeft u, net als ik, al van de gemeente die stempas in de brievenbus ontvangen. Volgende week, donderdag 6 juni, dan is het zover. Dan mogen we weer naar het stembureau. We hebben hier in de studio te gast, goedemorgen, Ingeborg Terlaak.
Goedemorgen, Ankie. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, nou, wij vinden het heel erg leuk om gewoon met iemand die zo hoog op de CDA-kandidatenlijst voor het Europese parlement staat, te mogen spreken over, want daar gaan we het over hebben, niet over de CDA-lijst of het CDA-programma uitgebreid, maar over nut en noodzaak van de Europese verkiezingen. Want daar twijfelen we met z'n allen wel eens aan. En ik begin even met jou voor te stellen. Ingeborg Terlaak, zei ik net. Wethouder in Zoetermeer. Welke portefeuille heb je?
Op dit moment heb ik de portefeuille zorg, asiel en verkeer en vervoer.
En zijn dat corresponderende portefeuilles met wat je in het Europese parlement zou gaan doen?
Nou, kijk, ik vul mijn werk als wethouder altijd in vanuit de gedachte, hoe kan je het zo goed mogelijk maken voor iedereen? Dus hoe kan je echt omzien naar de ander en degene die het meest onze hulp nodig heeft, zodat we met z'n allen zo sterk mogelijk zijn? Dus het maakt niet uit of ik zorg doe of verkeer. Kijk altijd, wie heeft nou onze hulp het hardst nodig om van A naar B te gaan? Of om net even iets beter mee te kunnen doen met de samenleving? Ik liep hier omhoog, ik zag Delft voor elkaar zit hier.
Ja.
Nou, dat zal altijd de rode draad zijn in welke werkzaamheden ik ook doe. En in Europa hebben we afgesproken, we doen eerst de verkiezingen. En we wachten de uitslag af, dan kijken wie er allemaal in zit. En dan gaan we kijken hoe kunnen we alle werkzaamheden die er liggen zo goed mogelijk verdelen tussen alle leden die er dan gekozen zijn.
Ja, ik heb even op de site van het CDA gekeken en ik zag dat jij de echt een nieuwkomer bent, hè, op die lijst. En de hoogste nieuwkomer zelfs. Dus wat dat betreft, het is voor jou een hele stap om je kandidaat te stellen voor het Europese parlement.
Ja, ik ben de hoogste nieuwkomer op de lijst voor het Europees parlement. Maar ik loop al een aantal jaren mee in de politiek. Ja. En dan vooral in de lokale politiek. En ik denk dat dat juist ontzettend belangrijk is in Europa. Want het meeste van het werk wat ik uitvoer in de gemeente, dat is ooit bedacht in Europa. Dus ik weet heel goed hoe regels en richtlijnen uitwerken in een stad als Zoetermeer of een stad als Delft. Ja, en sommige regels ben ik super blij mee. Hè. Laat ik dat voorop stellen. Dat helpt echt om de stad mooier, schoner en netter te maken en veiliger te maken. En sommige regels denk ik, nou, best Europees parlement, nu is het te detailistisch. Nu heb ik er alleen maar last van. Weet je dat ik een voorbeeld daarbij?
Ja. Je zag al dat ik mijn mond ook van.
Kijk. Als wethouder asiel kan ik in Zoetermeer, asielzoekers kan ik opvangen omdat ze hier zijn in Nederland. Maar als ik grip op migratie wil krijgen, dat kan niet vanuit Zoetermeer. Dan heb je echt Europa nodig. Dus dan heb ik echt baat bij een sterk Europa wat samen afspraken maakt. En hoe kunnen we die migratie, die asielzoekersstromen, die vluchtelingenstromen, hoe kunnen we daar beter grip op krijgen?
Ja. Want als ik om me heen kijk, dan zeggen heel veel mensen, ja, ik ga wel stemmen misschien, maar ik weet nog niet heel zeker, want Europa, zo ver weg, zegt me niet zoveel. Dat is een beetje de teneur in mijn kring die ik hoor. Is dat wat jij ook tegenkomt en hoe reageer je daar dan op?
Nou, ik hoor het zeer zeker en ik snap het ook wel, want je ziet niet zoveel over wat er in Brussel allemaal bedacht en besloten wordt terug op aan de praattafels. Dus dank je wel voor deze uitnodiging om dit te kunnen laten horen. Maar er wordt ontzettend veel in Brussel besloten wat invloed heeft op ons leven. Hè. Je kan aan dat hele kleine dingetje denken, dat dopje wat tegenwoordig aan je plastic flesje vast blijft zitten.
Ja,
dat
lastig.
Maar het is in Brussel besloten omdat ze dachten, ja, al die dopjes in het milieu, dat geeft heel veel milieuschade.
Daar
maar eigenlijk leggen we het niet zo heel goed uit in Nederland van waarom we dat doen. En als je dat in Nederland doet, heeft het alleen in Nederland zin. Maar als je het in Europa als geheel doet, dan heeft het natuurlijk heel veel zin. Want dan is het een heel groot continent waar het allemaal zorgt dat het milieu iets schoner blijft.
Ja. Ik was op vakantie in een Europees land, Polen. En daar zijn de plastic tasjes nog volop verkrijgbaar in de winkels. Ze geven ze ook gewoon mee bij de boodschappen. Dat gebeurt hier niet meer. En dan denk ik, Europa?
Nee, klopt. Maar we maken deze regels echt in Europa. En het is heel belangrijk dat de regels die in Europa worden gemaakt echt uitvoerbaar zijn. Voor mij dan, voor Nederland, maar ook voor Polen. En ook Polen gaat mee in die nieuwe milieunormen. En dat werkt natuurlijk. Hè. Als we het niet alleen in Nederland doen en zorgen dat die plastic soep in die oceaan wat minder wordt.
Ja.
Maar een heel groot gebied.
Kan het ook zo zijn dat wat in Europa besloten wordt, eigenlijk door het land zelf niet zo gevoeld wordt? Europa is natuurlijk gewoon een grote verzameling van, ik zag 27 lidstaten met allemaal verschillende talen, culturen, et cetera. Hoe krijg je daar een eenheid in?
Nou, ik denk dat het echt uniek is in de wereld dat we met zoveel talen en culturen kunnen samenwerken en dan ook nog een Europees parlement hebben waarin we vergaderen. Wat willen we gezamenlijk bereiken? En Europa is ooit gestart als vredesproject, hè? Nooit meer oorlog. Nou, volgens mij is dat thema actueler dan ooit. En we willen nooit meer oorlog door samen te werken, door elkaar te kennen, door elkaar te ontmoeten. En ook, hè, die kolen- en staalgemeenschap ook samen de economie, de markt, het handel te drijven. Nou, en daar heeft Europa de afgelopen jaren echt wel voor gezorgd, die veiligheid.
Ja. Dus inderdaad, je zegt van wat dat betreft is Europa echt de moeite waard om ervoor te gaan stemmen. Zullen we na de muziek die we nu gaan draaien nog eens even hebben over eurocommissarissen, Europarlement, Europese Raad, want mij duizelt het. En ik denk soms de luisteraars ook. Ja?
Dat is goed. Laten we dat doen.
Ja, Europapa met Van Joost Klein. En toepasselijk kunnen als
zeker
muziek niet
en vooral
hebben.
Vooral omdat hij Joost Denk Groot zichzelf noemt. Nou, ja, denk ook groot.
Precies, denk groot. Denk Europees. Ja? Nou, ja. We hebben gewoon een prachtige leus samen verzonnen. Prima. Ingeborg Terlaak is bij ons te gast in de studio. Zij staat tweede op de kandidatenlijst van de Europese verkiezingen. En komt ons vertellen over het nut, maar ook de noodzaak van het Europese parlement. We hebben net afgesproken dat we het eens even zouden hebben over die hele organisatiestructuur. Hier in Nederland hebben we een kabinet met ministers en een minister-president. Wie dat woord weet, we nog niet, maar dat laten we even
al lekker, ingewikkeld genoeg.
Ja. Precies. Ja. En dan hebben we een Tweede Kamer die ook wetten kan indienen. En in ieder geval de wetten die uitgevaardigd wordt bekijkt en doorstuurt naar de Eerste Kamer, et cetera. En dan heb je de kiezer, hè? Wij als kiezers die gewoon zorgen dat de goede mensen op de goede plaats komen, volgens ons als kiezers. Hoe zit dat nou in Europa? Is dat eenzelfde organisatiestructuur of is dat heel anders?
Nou, het lijkt op sommige punten op elkaar en op sommige punten is het anders. Want je hebt in Europa de Europese Commissie en daarin zitten 27 commissarissen vanuit alle lidstaten eentje. In Nederland is dat op dit moment Wopke Hoekstra, die daar zit voor klimaat. En samen bepalen zij in hoofdlijnen het beleid van de Europese Unie voor de komende mandaatperiode, de komende verkiezingsperiode.
Mag ik dat dan vertalen als een soort ministerraad? Zoals in Nederland? Niet helemaal. Zie
niet,
ik aan je
niet,
gezicht.
Nee, niet, ja, misschien nee. Wel, maar niet helemaal. Want nee. Wat zij besluiten, dat wordt getoetst en ook besproken met het Europees Parlement. En het Europees Parlement kan daar ook zelf initiatieven opnemen en aanpassingen op doen. En die checks and balances, dus die zorgvuldigheid in dat democratische proces, die is wel heel erg goed geborgd in de Europese Unie. Wij vinden het vaak dat het lang duurt, maar het is ook heel erg zorgvuldig in hoe zorg je dat iedereen het juiste beleid heeft, zodat we het echt ook kunnen uitvoeren. En dan heb je daarnaast nog de Raad van Ministers. Daarin komen de ministers van de betreffende vakdepartementen bij elkaar. Als het bijvoorbeeld gaat over stikstof, dan zijn het de stikstofministers. Kunnen we dit uitvoeren? En die ministers zitten weer in hun landelijke regeringen. En zij moeten dat ook landelijk kunnen toetsen. Kunnen we dit uitvoeren? Dus het gaat net weer iets anders dan
net
in Nederland.
Net even wat anders, ja. Frans Timmermans, die zat volgens mij in die Europese Commissie als eurocommissaris. Zo moet ik het noemen, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Hij is er nu uitgestapt. Is er dan voor Nederland iemand anders gekomen? Dat is Wopke
klopt,
Hoekstra,
ja.
Inderdaad.
Frans Timmermans zei, ik wil naar Nederland en ik wil partijleider worden voor de PvdA GroenLinks. En toen heeft het kabinet gezegd, nou, iedere land mag een commissaris hebben. En dat is natuurlijk fijn om een commissaris te hebben, want dan weet je heel goed wat er gebeurt in die Europese Unie. En toen heeft het kabinet besloten, voor ons is dat de beste kandidaat op dit moment, Wopke Hoekstra.
Ja.
En hij is daar naartoe gegaan en hij doet het ook echt ontzettend goed daar. Als eurocommissaris, want hij heeft echt een lastige portefeuille om de natuurherstelwet te doen. En hij heeft echt gekeken, wat moet er gebeuren om het natuurherstel, om dat echt voor elkaar te krijgen, die doelen te halen. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen daar ook aan kan voldoen? Wat verandert er dan voor mensen? Wat verandert er voor bedrijven? Wat verandert er voor boeren? En hoe zorgen we dat we daarbij realistische doelen halen, om die doelen ook echt te halen, realistisch pad uitstippelen samen?
Ja. Want als je naar de agrarische sector kijkt, dan is Europa en de boeren zijn bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Al sinds tientallen jaren. De Europese subsidies voor boeren zijn er natuurlijk al heel lang.
Ja, en dat is weer dat vredesproject, hè, waarom de Europese Unie ooit is gestart. De Europese Unie heeft gezegd, er moet genoeg voedsel zijn voor alle Europeanen om die te voeden. En dat zegt de Europese Unie nog steeds. En als we die voedselzekerheid willen borgen nu en in de toekomst, dan zullen we heel netjes met het milieu om willen gaan. Dat zeggen boeren ook, hè? Want ze willen gewoon goed met dat milieu omgaan, zodat ze daar kunnen blijven boeren. Vaak hebben ze de boerderij geërfd van hun grootvaders of grootmoeders. Nou, en ze willen graag dat ook door kunnen geven aan hun zonen en dochters, zodat die daar ook kunnen blijven boeren. En wij hebben het ook nodig, want we eten iedere dag.
Ja, zeker. Wat denk je zal voor de komende 5 jaar, want het Europarlement zit 5 jaar, heb ik begrepen, zijn zittingstermijn. Wat zou voor de komende 5 jaar het hot topic zijn?
Nou, ik denk inderdaad wel die vrede en veiligheid. En dan vooral dat borg voor alle inwoners van de Europese Unie. En dat betekent dus sterk defensie, opkomen voor Oekraïne. Maar het betekent zeker ook heel goed nadenken over die zelfvoorzienendheid van Europa. En daarmee bedoel ik, hoe houden we onze welvaart in Europa vast? Hoe zorgen we dat we toegang blijven hebben tot energie? Dat die voedselzekerheid er blijft. Maar ook de zorg over medicijnen. Dat we op dit moment hebben we schaarste aan medicijnen in Nederland, maar ook in Europa.
Ja.
Hoe zorgen we ervoor dat onze basisbehoeften, die bestaanszekerheid in Europa, echt goed geborgd blijft?
Want inderdaad, bij de voorbereiding van dit interview heb ik inderdaad me wel afgevraagd, wat merk ik nou zelf van Europa? En dan zie ik dat er eigenlijk steeds dingen in het nieuws komen, zaken in het nieuws komen waar het misgaat. Inderdaad, je noemde dat medicijntekort. We hebben ons als Europa soms te veel afhankelijk gemaakt van de rest van de wereld. Energievoorziening, gas uit Rusland, et cetera. Wat dat betreft lijkt het alsof Europa zich op haar schreden terugkeert?
Nou, ik denk dat het zelfbewustzijn van Europa echt wel aan het groeien is. En het is natuurlijk ook een onveilige tijd, hè, met de invasie van Rusland op het Oekraïns grondgebied. En ik denk dat Jaap de Hoop Scheffer, de voormalige baas van de NATO, die zei het heel goed. Die zei van, ja, we zijn eigenlijk een beetje lui geworden of naïef geworden in Europa. We waren afhankelijk van Amerika voor onze veiligheid en we vonden het prima en we investeerden niet meer zoveel in onze defensie. We waren afhankelijk voor Rusland voor onze energievoorziening en we investeerden zelf niet meer in onze eigen energievoorziening. En alle spullen komen uit China en eigenlijk hebben we onze eigen productie en onze eigen industrie onvoldoende op orde. Dus ik denk dat dat de grote agenda, die langjarige strategische agenda voor Europa, gaat er echt komen.
Ja. Ik wil straks nog even met je hebben over die vrede en veiligheid. Want het lijkt erop dat Europa nu meer Europa wordt, nu we een gemeenschappelijke vijand hebben. Zo gaat dat meestal, hè? Je voelt je meer één als je je ten opzichte van bijvoorbeeld Rusland nu een tegenstander ziet.
Ik denk dat we ons heel goed realiseren wat vrede en veiligheid betekent, nu we er zo in worden bedreigd. En nu dat we zagen toen Rusland Oekraïne binnendrong, dat ze ook met hun gas oorlog gingen voeren tegen ons. Dus onze energieprijzen gingen enorm omhoog.
Zeker, ja. Bij ons te gast is Ingeborg Terlaak. Zij staat tweede op de kandidatenlijst voor het Europese parlement, voor het CDA. Ingeborg, na alle kritische kanttekeningen die we bij Europa en het Europese parlement en hun invloed en besluitvorming gezet hebben net, gaan we ook eens even kijken van, wat heeft het ons nou opgeleverd? En een van de dingen die bij mij in ieder geval nog in het hoofd zit, is internet. Want internet is natuurlijk gewoon een wereldwijd systeem. Maar in Europa hebben we daar toch wel wat successen in geboekt in de samenwerking. Kun je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Kijk, die big tech giganten, die kan je gewoon niet vanuit... Ja, Nederland is toch een klein land, van een klein land als Nederland aanpakken. En we maken ons zorgen over de algoritmes, de manier waarop het verslavend is, hè, wat het doet met je mentale gezondheid. Voor mij, maar ik maak me met name zorgen. Ik heb dan jonge, nou ja, jongvolwassen kinderen. Ze zijn geen kinderen meer, maar jonge volwassenen. Maar de generaties, de tieners, we zien gewoon dat ze verslavende werking hebben. En we zien ook dat het iets doet met hun mentale welbevinden. En daarnaast ontstaat er ook ontzettend veel nepnieuws, wat zorgt voor allerlei gedachtes die ook niet helpend zijn om de wereld een beetje mooier en vreedzamer te houden. En door samen te werken in Europa kan je ook echt die algoritmes kan je aanpakken. Je kan die big tech giganten kan je aanpakken. En doordat je met 27 lidstaten in al die verschillende talen, vanuit al die verschillende culturen, maak je ook echt een heel stevig kader voor die big tech giganten om het te stoppen. En dus ook echt daar straffen voor op te leggen. En dat voelen ze wel.
Ja, en kan je daar een voorbeeld van noemen hoe we dat inderdaad kunnen merken?
Nou, wat er bijvoorbeeld is gebeurd, is er zijn op Europees niveau afspraken gemaakt om bijvoorbeeld kinderporno aan te pakken. Dat kan je in Nederland aanpakken, maar dan ben je toch maar een klein landje. Als je het met z'n 27 aanpakken, nou, en het is duidelijk, dat wil je niet hebben op het internet. Maar ja, internet is relatief nieuw, dus we moeten gewoon nieuwe wetten, nieuwe richtlijnen hebben om te zorgen dat we dat voorkomen met z'n allen.
Ja.
Maar ook heel recent heeft de Europese Unie een richtlijn aangenomen om die algoritmes, dus de verslavende werking die er achter die social media zit, om die te stoppen. Nou ja, dat gaat dadelijk ook ingevoerd worden. Dus dat gaat echt wel veranderen.
Ja. En verder, als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga en ik neem mijn mobiele telefoon mee, zie ik inderdaad dat het niet meer zoveel kost om bijvoorbeeld in het buitenland te bellen.
Nee.
Of internet te gebruiken daar om gewoon even de weg te zoeken in de stad.
Ja, en we vergeten het soms. Hè. We vergeten soms dat we heel makkelijk naar Polen op vakantie gaan en gewoon met euro's betalen. We gaan naar Polen op vakantie en we kunnen gewoon onze Google Maps aanzetten en dan de route vinden naar de camping waar we naartoe moeten.
Ja.
Zonder helemaal blut thuis te komen.
Dat heeft dus met het Europese parlement
dat is in
te maken.
Europa besloten, we gaan met één munteenheid betalen en we gaan zorgen dat het gebruik van de mobiele telefoon in heel Europa gemakkelijk is.
En inderdaad, die munteenheid, die euro, dat ligt ook al heel ver achter ons. Maar die hebben we natuurlijk ook aan het Europarlement te maken.
Ja, en die heeft echt ons heel veel welvaart gebracht. Want daardoor kunnen we heel makkelijk tussen al die lidstaten handel drijven en goede afspraken maken.
Nog niet alle landen hebben de euro ingevoerd in de Europese Unie. Niet alle lidstaten. Zal dat wel zo gaan worden, denk je?
Het kan, maar je moet wel voldoen aan bepaalde financiële zekerheden. En ik denk dat dat ook wel heel erg goed is. Hè. Je kan toetreden als je op het Europees grondgebied, continent ligt. Maar je moet wel voldoen aan de Europese waarden en normen ten aanzien van democratie. Dus geen corruptie. Je moet ook doen aan financiële stabiliteit. Dus een goed financieel beleid hebben. Ja, want je bent wel met z'n 27. Hè, en het kan niet zo zijn dat er eentje omvalt en dat al die landen daarvoor moeten opdraaien. Dus je moet samen goede afspraken maken.
Ja. Misschien een hele gekke vraag die een beetje buiten de orde valt, maar ik stel hem toch gewoon. Komt er ooit een Europees leger? Want defensie, hè, je noemde het al van gezamenlijk optrekken, vrede, veiligheid.
We gaan wel, tenminste als het aan het CDA ligt, gaan we wel heel veel meer samenwerken. En daar ligt ook echt heel veel kans. Als je kijkt naar hoeveel militairen er zijn in Europa. Als we dat al die militairen bij elkaar zouden tellen, zouden we het grootste leger van de wereld hebben. Als je kijkt naar de uitgaven op het defensiegebied met heel Europa, dan geven we nog meer geld uit als Europa aan defensie dan China. Maar we hebben niet het sterkste leger. Dus ja, we moeten heel goed gaan samenwerken. Maar nu op korte termijn een Europees leger, dat zie ik op korte termijn niet gebeuren. Want die daadwerkelijke besluit om uitgezonden te worden naar een ander land, dat zal altijd de nationale parlementen op dit moment willen doen.
Ja, kan ik me voorstellen. Zijn er nog zaken die ik overgeslagen heb en waarvan jij zegt van nou, dit succesje moet je nog even meenemen in deze uitzending?
Nou, dat niet zozeer, maar ik zou eigenlijk wel aan alle luisteraars willen oproepen, ga vooral stemmen, laat je stem horen, want alleen op die manier maken we Europa democratischer, want dan weten we in Europa heel goed. Hè, stem op iemand waarvan je denkt, dat zijn de idealen, de ideologieën waar ik voor ga en die wil ik graag vertegenwoordigd zien in Europa. Want alleen op die manier bouw je aan een democratisch Europa.
Ja, en in de pauze van dit gesprek heb je ons voorstel gedaan.
Ja, ik heb gezegd van mocht ik gekozen worden, wat ik uiteraard hoop, dan wil ik jullie heel graag een keertje uitnodigen in Brussel. En dan maken we een uitzending vanuit Brussel, omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is voor alle Delftenaren om heel goed te weten wat gebeurt er nou in Brussel en wat wordt daar besloten.
Kijk, we nemen graag deze uitnodiging aan. En we zijn er echt mee vereerd bijna. Maar we wensen je in ieder geval heel veel succes nog in de campagne. Want het is nog geen 6 juni. Dus je hebt nog anderhalve week te gaan. Heel veel succes. En we horen graag inderdaad of je verkozen bent. En daarna maken we definitieve afspraken voor onze tocht naar Brussel. Ingeborg Terlaak, tweede op de kandidatenlijst van het CDA voor de Europese verkiezingen. Dank je wel.
Dank je wel.